Er staat op YouTube een filmpje met een flashmob dat het lied zingt We will reign forever. We zullen voor eeuwig regeren. En je kan natuurlijk afvragen, in een tijd van moeite en zorg en vruchteloosheid, waar is die overwinning en hoe komt het tot stand? Want je kan het liedje wel zingen, maar daardoor is het nog niet binnengedrongen in je eigen ervaring en in je eigen leven. Ik zal voor eeuwig regeren. Ik ben meer dan overwinnaar door hem die mij heeft lief gehad. Dat is een uitspraak vanuit de Bijbel die ons tot nadenken moet stellen, maar die ons ook moet helpen tot verandering te komen om van daaruit te leven. Niet alleen weten, maar leven. In Romeinen 8 beschrijft Paulus op een grandioze wijze de ellende van het leven waar we in zitten langs de ene kant en de uitkomst en de betrokkenheid van God langs de andere kant. En dat wil ik graag met jullie bespreken in hoofdstuk 8 vanaf vers 18. Hij begint met te zeggen, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Het is een dieptepunt, het lijden van de tegenwoordige wereld, maar de climax is de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat lijken twee tegenstrijdige dingen, ze staan in elk geval tegenover elkaar. Ik ben ervan overtuigd, zegt hij. In vers 18 en in vers 22 heeft hij het erover, want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood is. Wij weten de ellende, maar wij weten ook dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Vers 28. Wij weten. Nou, het lijkt erop dat sommigen willen echt niet weten dat dit leven een ellendig leven is. En ze gebruiken God als een soort Sinterklaas die moet komen met zijn antwoorden op gebeden. Ze denken dat je als christen immuun bent voor alle ellende die over de wereld komt. En ik weet en ik geloof en ik zie ook dat God ons beschermt op velerlei wijzen. Maar tegelijkertijd zijn we ook deel van de vruchteloosheid waar iedereen mee te maken heeft. En hebben we juist ook omwille van ons christen zijn te maken met extra pijn en verdriet. Met afwijzing, met problemen die voortkomen uit het feit dat wij van de Heer Jezus getuigen. Wij weten dat dit leven een moeilijk leven is, zegt Paulus. Maar wij weten ook dat er een heerlijkheid is die over ons geopenbaard zal worden. En dat weten is niet alleen verstandelijk weten, het is geestelijk inzicht. Het is een weten samen met de geest van God, als het ware. En zijn geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van hem zijn. En dat innerlijke weten geeft een diepe draagkracht aan je leven, waardoor je ook doorheen moeilijkheden stabiel, vertrouwend op God, de dingen van boven, van de hemel bedenkend, staande kunt blijven en kunt overwinnen. En Paulus heeft het er in het stukje over dat we meer dan overwinnaars zijn. Nou, dat komt omdat er een heerlijkheid is die aan ons geopenbaard zal worden. Het is eigenlijk het leven van Christus dat nog verborgen is in grote mate, dat straks openbaar wordt. En wij zijn met hem verborgen in God, zegt de schrift. Dat betekent dus dat het openbaar worden van het leven van de Heer Jezus tegelijkertijd ook de openbare wording zal worden van het leven wat hij in ons heeft ingestort. Dat hij ons heeft toevertrouwd, waardoor wij wedergeboren zijn met een nieuwe identiteit in hem. Dat leven samen met het zijne zichtbaar zal worden op de dag dat hij terugkomt. Nou, dat gezichtspunt is eigenlijk het enige perspectief waardoor je niet moedeloos wordt of waardoor je niet probeert zelf het heft in handen te nemen en te regelen en te pakken en te controleren wat je kan, want Ja, als dit leven alles is wat er is, dan is dat wat je moet doen. Maar als je weet dat God een werk is begonnen en verder zet, dan mag je zo op hem vertrouwen dat je niet zelf hoeft te regelen, maar dat je in afhankelijkheid en nederigheid en met inzicht in hoe hij je leidt, mag leven, ook in de moeite en de zorgen van het leven. En die zijn er wel. Maar die moeite en die zorgen, zegt de tekst, weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Kijk, als je langs de ene kant je moeite en je zorgen in de weegschaal legt, en in de andere kant de heerlijkheid, dan de heerlijkheid weegt veel zwaarder dan de moeite en de zorgen. Het is alsof die eigenlijk naar de toekomst toe in de eeuwigheid in het niets verdwijnen. Omdat onder de koepel van de heerlijkheid van God ons leven een wending krijgt, waardoor er eeuwige heerlijkheid aan wordt toevertrouwd. Maar in de tussentijd ben je aan de vruchteloosheid onderworpen, of aan de zinloosheid, of aan de ijdelheid. Dat zijn termen die de Bijbel gebruikt om aan te duiden dat ons leven is maar een zucht. Het is maar een zuchtje wind. Je ziet even het effect ervan, maar het is zo voorbij. En heel veel betekent het eigenlijk niet. Tenzij God er doorheen gaat werken. Want dan ontstaat er een eeuwigheidswaarde. Ook al zit je te midden van het zuchten van deze wereld, met moeite met mensen, of met je gezondheid, of met je leeftijd, of met wat het dan ook is, waar je ook middenin zit, je weet, God is erbij. En ik hoor veel mensen de vraag stellen, waarom laat God dat toe? Waarom kan ik er niet aan ontsnappen? Waarom neemt hij het niet van mij weg? Wel, er komt een dag dat hij het wegneemt. De tekst een beetje verder zegt, op de dag dat we van dit lichaam worden bevrijd, en dat is het moment dat we sterven, en bij hem zullen zijn, of dat hij terugkomt voor we sterven. Maar in de tussentijd weten wij dat de schepping aan de vruchteloosheid is onderworpen. En vers 23 zegt dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf. Het zuchten behoort bij het normale christelijke leven. Eigenlijk bij het leven of je christen bent of niet. Maar dat lijden staat niet in verhouding tot de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Nou, het betekent niet dat je dat lijden maar passief moet ondergaan, want er is toch niks aan te doen. Nee, het betekent dat in dat lijden je actie kunt ondernemen, omdat God doorheen het lijden zijn werk in je doet. Nou, dat lijden is van allerlei aard. De vruchteloosheid is akelig. Het gaat over de zonde en al haar gevolgen, maar ook het lijden in het algemeen. Paulus spreekt in zijn eigen strijd over verdrukking, over benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, het zwaard. En Romeinen 8 heeft het verder over dood, leven, engelen, overheden, krachten. Het strijdtoneel is gigantisch. En je weet in je eigen leven wat de strijd is. Misschien ben je bang voor mensen, of bang voor je gezondheid, of bang voor je financiële situatie, of bang voor je huwelijk, hoe het af gaat lopen als je in moeite zit. Duizend dingen kunnen je in de tang zetten. Of je kan zeggen, ja Heer, waarom? Mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn collega. Overheden, machten, demonen, dingen die in de schrift worden genoemd. Dat zijn de dingen waar we mee te maken hebben. Dat is de normale gang van het leven. Dat is het normale strijdtoneel. Waar komt die strijd vandaan? We zitten met reikhalzend verlangen te wachten op het openbaar worden van de kinderen van God. Maar hoe komt het dat er zinloosheid is? Want de tekst zegt in vers 20 dat de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Wie is hem? Nou, sommigen denken het is Adam en Eva, want zij hebben gezondigd en daardoor zitten we nu in al die ellende. Nou, dat klopt wel, dat zij hebben gezondigd. Maar toch is dat niet de reden waarom we aan de vruchteloosheid zijn onderworpen of aan de zinloosheid zijn onderworpen. Want sommigen zeggen, het is de duivel die het heeft gedaan. Nou, de duivel speelt zeker een rol in het verleiden van mensen, maar zoveel macht mag je hem echt niet toebedelen. Hem die de schepping aan de zinloosheid heeft onderworpen, is ook degene die dat gedaan heeft in hoop dat de schepping zelf bevrijd zal worden. Nou, hoop kan alleen maar van God vandaan komen. De zonde heeft gevolgen, dat heeft God ook gezegd. De dagen dat je daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Maar tegelijkertijd met die gevolgen schenkt hij ook de genade van een Messias, van redding, van hoop. In de ellende is er hoop van God. Het is logisch dat als mensen zich van God lostrekken, hij die de bron van leven is, dat ze zichzelf van hem isoleren en dus in zonde en dood terechtkomen. Maar hij roept de mens terug naar hem. Daarom is de Heer Jezus gekomen. Om de schuld van onze zonde aan het kruis te dragen en gered te worden uit deze vruchteloosheid. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen, maar ook wij zelf. We zitten zelf ook in die strijd. En God kent die strijd. Hij heeft hem ook verordend als gevolg voor de zonde. Maar hij heeft ook hoop gegeven om hieruit bevrijd te worden. En de strijd is van korte duur. 1 Petrus 1 vers 6 zegt, daarin verheugt u zich, ook al waart u nu voor korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Of 1 Petrus 5 vers 10, de God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf, mogen u na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Of Openbaring 2 vers 10, wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, omdat u verzocht wordt. Maar u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Of 2 Korinthe 4 vers 17, want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. We houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Ja, in je eigen beleving, te midden van de ellende, duurt het. Je vraagt je af, hoe lang nog, Heren? Maar in de totaliteit van het leven en van de eeuwigheid is het een vingerknip. Het is een korte tijd. Even. In Openbaring gaat het over 10 dagen dat deze mensen in de problemen komen. Dat is geen 11 of 12 of 27. Dat is ook geen 9 of 6. Maar het is wel afgebakend een overzichtelijke tijd. En God is een God van hoop, die ervoor gekozen heeft dat het verderf wat door de zonde in de wereld is gekomen, niet over ons te laten blijven, maar voor hen die hem lief hebben, een weg te banen om uit dat verderf gered te worden. Want hij is immers een God van hoop, die met het oordeel over de zonde ook de mogelijkheid geeft om ervan gered te worden. Hoop. In die hoop zijn wij zalig, zegt Paulus in vers 24. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Dat is kenmerkend voor de Bijbel. Als mensen zeggen, ik hoop het, zal het morgen goed weer zijn, ik hoop het, dan is dat eigenlijk een onzekerheid. En je hoopt, je verwacht dat er wel een kans is dat het goed weer is, maar je weet het niet precies. Als de Bijbel over hoop spreekt, dan is het een vaste zekerheid. Als je zegt, ik hoop dat God het doet, dan weet je vanuit een belofte van zijn woord dat hij zo gaat handelen. De hoop is gezien. Het is als een zwangere vrouw die in verwachting is en aanvankelijk merk je er eigenlijk niks van. Maar er is wel een vrucht. Er is wel een leven wat tot stand is gekomen en het leven gaat geboren worden. Nou, zo ook met de hoop die God in ons heeft gelegd. Er is leven begonnen doordat we de Heer Jezus hebben leren kennen. En dat leven gaat tot vrucht komen in een heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Vast en zeker. En zo schildert Romeinen 8 eigenlijk magistraal de overwinning van de werking van de geest van God in de ellende en de moeite van het leven. Dat begint eigenlijk al in het begin van het hoofdstuk. En dat gaat over overwinning, over zonde. En de geest die ons helpt om de werkingen van de begeerte en de zonde te doden, daar gaan we het nu niet over hebben. We hebben het nu in dit stukje over hoe de geest werkt in de zinloosheid, in de moeite en de zorgen van het leven. We verwachten hartstochtelijk redding. Het woordje wat in vers 19 staat is dat we met reikhalzend verlangen verwachten. En we zijn echt niet de enige die verwachten. Want eigenlijk is het ook de geest zelf van God die verwacht. In vers 26 staat, evenzo komt ook de geest onze zwakheden ter hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest echter zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Nou, die verzuchtingen van de geest is niet dat hij zucht, zoals wij vaak doen. Ik zie het niet meer zitten. Zucht. Ik ga het opgeven. Nee, het zijn verzuchtingen in betekenis van verzuchtend verlangen, verwachten. Het is de verzuchting dat God iets gaat doen. Het is het reikhalzend uitzien naar iets wat God heeft beloofd en wat zeker en vast gaat komen. En we zijn dus niet alleen de enigen die reikhalzend verlangend verwachten. De geest van God zelf is in dat schuitje. Wij verwachten hartstochtelijke redding en wij volharden in het geloof, ook wanneer we niet zien. En de geest van God helpt ons daarbij om in het lijden wat wij ondergaan, hem te kennen en hem te dienen. En eigenlijk is God daardoor een God die het lijden mee ondergaat. Het was Gods raadbesluit. Hij heeft de schepping aan de zinloosheid onderworpen. Maar tegelijkertijd, ik lees Openbaring 13 vers 8, allen die op aarde wonen zullen het beest aanbidden, althans van wie de namen niet geschreven zijn in het boek van het leven, van het lam dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Nou, de tekst gaat over ellende die over de wereld komt en er komt een antichrist, een valse Christus, die leiding zal geven. En mensen zullen aanbidden en God niet willen kennen. Ze zullen hun vertrouwen stellen niet op God, maar op een menselijke redder. En Johannes schrijft in het boek Openbaring, in die context over het boek van het leven, waarin onze namen geschreven staan, van het lam dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Met andere woorden, de redding die God geeft uit de zinloosheid van het leven, is niet een soort spoedoplossing die hij heeft moeten bedenken na de zondeval van oeps, het is misgelopen, hoe kan ik dit herstellen? Nee, het was al in Gods gedachte dat de schepping die in vruchteloosheid en zinloosheid en moeite en lijden terecht zou komen, dat die schepping door hem gered zou worden doordat hij er zelf onderdeel van zou worden. God spreekt een oordeel uit over de zonde. En het oordeel is de dood. De eeuwige scheiding van hem. Lichamelijke dood, geestelijke dood. Maar tegelijkertijd wordt hij onderdeel van deze ellende. Om zelf het lijden wat wij kennen mee te ondergaan. en aan een kruis houdt in onze plaats te sterven, waardoor de schuld van ons wordt weggenomen en we meegenomen worden in de heerlijkheid die bij God zelf is en die straks ook over ons geopenbaard zal worden. Met andere woorden, het lijden van de Heer Jezus was een onderdeel van het raadsbesluit van God en niet een soort onvoorziene wending in de geschiedenis. Hij decreert het lijden, maar hij voorziet ook dat hij het zelf mee ondergaat. Hij is geen God op afstand, maar een God die ons lijden kent en erin binnenkomt. En die in dat lijden onze zwakheid tegemoet komt. Nou, hij is een God van kracht. En onze tekst zegt dat de Geest onze zwakheden te hulp komt, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf blijkt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij is een geest niet op afstand, maar dichtbij. Hij pleit voor ons. Hij is actief, passioneel betrokken bij ons lijden. Dat zien we ook al in het eerste stukje van Romeinen, waar het duidelijk is dat het juist de Geest van God is, een nieuw leven wat Hij ons heeft toevertrouwd, die mogelijk maakt dat wij zonde overwinnen. Maar het is diezelfde Geest die ook maakt dat wij in de ellende van het leven op God kunnen blijven zien, staande blijven en weten dat Hij een werk in ons bezig is, waarover straks zijn heerlijkheid geopenbaard zal worden. De Heilige Geest geeft leven en vrede. Vers 6 van hoofdstuk 8 gaat daar over. En het is doordat Hij in ons werkt, dat we niet in een soort passiviteit terecht moeten komen. Oh ja, kijk, het is ellende, laat God het nu maar oplossen. Of God heeft het zo beschikt, we zien wel hoe Hij ons redt. Nee, als de Geest van God in ons werkt, dan betekent dat er vermogen is, dat er daadkracht is van God, die in ons werkzaam is, zodat wij in de ellende van het leven niet ondergaan, maar kracht ontvangen, wijsheid ontvangen, liefde ontvangen waar we boos zouden worden, barmhartigheid voor anderen vinden in plaats van hun een kopje kleiner te maken, in plaats van hun af te wijzen, eigenlijk de weg van de Heer Jezus te gaan, die onterecht en onrechtvaardig heeft geleden, maar toch is blijven liefhebben tot de dood aan het kruis. En in dat alles is de Geest eigenlijk degene die onze zwakheid meebeleeft. De hulp die niet alleen bij ons is, maar die in ons is, die medelast draagt. Hij zet als het ware zijn schouders daaronder. En als je geen kant meer op kunt, als je niet meer weet, Heer, hoe moet het? Wat moet ik nu bidden? Wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Dan zegt de tekst, de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. De Geest komt ons tegemoet wanneer wij het niet meer weten. Wij verlangen, maar de Geest van God verlangt evenzeer met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat geldt voor hen die hem lief hebben. Nu, de Geest bidt en pleit, maar hij is niet de enige. In vers 34, daar wordt over de Heer Jezus gesproken, die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Dus God is betrokken door zijn Geest, die bidt en pleit, en door de Heer Jezus, die eigenlijk onze advocaat is, en we staan in Gods rechtbank, en het oordeel gaat over ons leven, en de Heer Jezus zegt, maar deze schuld is betaald. Voor deze zonde ben ik gestorven. En Hij pleit voor ons. Hij pleit ons vrij op grond van het bloed dat Hij heeft gestort aan het kruis van Golgotha. Hij is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dus de Geest bidt en pleit. De Heer Jezus pleit ten opzichte van de Vader. De Vader heeft de Zoon gestuurd. Het is zijn liefde die dat tot stand heeft gebracht. En de Heer Jezus heeft zijn Geest gezonden. Nou, de Geest weet perfect wat wij ervaren. Wij weten niet altijd wat er van binnen ons, wat er in ons werkzaam is, waar het vandaan komt. Het is soms chaotisch. Ons hart is ook erg listig. We verbergen dingen voor anderen die we liever niet laten zien, maar we zien ook vaak dingen in ons eigen leven niet, omdat we ze niet willen zien en soms ook gewoon omdat we ze niet kunnen zien. Of omdat het patronen zijn die zo in onze geschiedenis zijn binnengelopen, door ons karakter, door onze familie, door dingen die ons zijn overkomen. We zien het gewoon niet meer. Maar de Geest van God die ziet het. En hij bidt eigenlijk een gebed dat helemaal in overeenstemming is met de ellende waar wij in zitten. Dat kan die ook, omdat de Geest van God doorziet alle dingen. Hij weet perfect wat wij denken, wat wij voelen. Hij ziet de diepte van ons hart die wij niet zien. En dus kan hij iets bidden wat wij nodig hebben om daarmee naar de Vader te gaan. Want de Geest van God kent ook perfect het hart van de Vader. Dat betekent dat hij een gebed kan bidden dat in overeenstemming is met de wil van de Vader. Dus de Geest kent ons hart. Hij kent het hart van de Vader. En hij bidt een gebed, het perfecte gebed wat wij nodig hebben, dat ook perfect in overeenstemming is met de wil van de Vader. Nu, wat gebeurt er met een gebed dat in overeenstemming is met de wil van God? Want het is heel simpel, dat gebed wordt altijd verhoord. En wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort, maar de Geest van God weet dat perfect. En dat betekent dat het gebed dat hij voor ons bidt in de ellende van ons leven, dat daar ook een antwoord op komt. En de Heer Jezus staat er garant voor dat het gaat gebeuren, want de schuld en de zonde die op ons lag, heeft hij weggenomen aan het kruis. En hij pleit voor ons eigenlijk om te zeggen, ja, deze man, deze vrouw, die heb ik gekocht en betaald. Het pleiten van de Geest en mijn pleiten, Vader, beantwoord dit gebed. De last is immers groter dan wij kunnen dragen. Maar de Geest komt onze zwakheid ter hulp. En de overwinnaar, Christus, die is opgewekt, die aan de rechterhand van God is, die pleit voor ons. Vader, Zoon, Geest. Als je een gebedsgroep wil, die op een perfecte manier aansluit bij de nood die jij hebt, hier heb je hem. Vader, Zoon en Geest. Die bidden, pleiten, verhoren. En die daadkracht hebben om tot stand te brengen wat zij willen. Je kan jezelf wel afvragen of iets wel goed is, of Gods plan is. Er zijn dingen die je niet begrijpt. Je ziet als een spiegel in raadselen. Wat wil God met het lijden? De drie-ene God is helemaal nauwgezet, intensief, passioneel, betrokken bij al jouw zuchten. Om je daar te brengen wat hij met jou verhogen heeft. Namelijk in zijn heerlijkheid. 1 Korinthe 2 vers 10 tot 11. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens en de geest van de mens die in hem is. Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. We hebben gewoon geen inzicht in wat in ons is. Maar de geest van God kent de diepten van God. Niemand anders. En hij bidt en pleit. Hij doorzoekt alle dingen in ons en in God. En wij weten dus, we zijn ervan overtuigd, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden, omdat God, Vader, Zoon en Geest een actief werk bezig zijn om ons uit deze ellende te bevrijden. Wij weten dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Maar je weten, je denken moet dus op hem gericht zijn. We zijn gewoon vaak te veel met onszelf en met ellende bezig. En dan wordt ons denken vertroebeld door omstandigheden. Dan gaan we onder. Want alles gebeurt buiten onze controle. Maar als je weet dat God erboven staat, en als je de vraag mag stellen, Heer, hoe wilt u dit nu gebruiken ten goede? Want dat is de belofte van uw woord, Romeinen 8, vers 28. dan ben je op zoek naar iets wat onverwoestbaar is. Iets wat God is begonnen en wat niemand je kan afnemen. De Heer Jezus zegt ook dat niemand kan je roven uit zijn hand. Nou, dat is niet dat hij je dan bewaart. Je moet even door de ellende, heb maar geduld. Nee, als je in zijn hand bent, dan ben je ook in zijn zorgzaamheid. Dan is hij ook bezig met in jouw leven een goed werk te doen. Met jou te herstellen. En de vraag is eigenlijk, geloof je dat? Verwacht je dat? Niet alleen maar verstandelijk weten, als een soort theologische waarheid die je moet erkennen, maar een geloof dat hem lief heeft, dat hem kent, dat persoonlijke omgang met hem heeft. Een geloof dat weet dat als God je leven bestuurt, dat dat niet verwoest kan worden, omdat hij soeverein handelt. Nou, die soevereine wil van God, die kan niet verbroken worden. En je kan om je heen kijken en denken, ja, maar hoe zit dat dan? Want ik zie zoveel ellende en dingen die wel tegen Gods wil ingaan. Jazeker, want zijn morele wil, die wordt dagelijks gebroken door iedereen. En als je afvraagt, wat wil God specifiek van mij in deze omstandigheid? Ja, wat moet ik vandaag doen? Wat zijn mijn taken? Waar zal ik aandacht aan besteden? Waar zal ik op reis gaan? Dan 1000 praktische dingen. Het is niet altijd zo simpel om te weten, wat wil God? Zijn soevereine wil, zijn morele wil, zijn wil in de dagdagelijkse. Maar wat duidelijk is vanuit deze tekst, is dat zijn soevereine wil, die is onverbreekbaar. Hij is een werk begonnen, wat gewoon niet meer te stoppen is. Vers 29 zegt, want hen die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren ertoe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En van hen die er van tevoren toe bestemd heeft, heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Het is een soort ketting van Gods soevereine handelen. Van voor de grondlegging van de wereld was jouw naam in het boek van het leven. Je was tevoren bestemd, geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt. Dat is iets wat God doet. En hij doet dat eigenlijk juist doorheen de moeite en de zorgen van het leven. En de vraag is dan eigenlijk, hou je van God? Niet omdat hij cadeautjes geeft of gebedsverhoringen of je geneest of je financiën in orde maakt of een relatie herstelt. Met andere woorden, omdat hij je bevrijdt uit de ellende van deze tegenwoordige tijd. Maar hou je van hem omwille van hemzelf en omwille van een werk van de Heilige Geest die in jou het karakter van de Heer Jezus tot stand brengt. Even terug naar vers 28. We weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. En de vraag is natuurlijk, wat is het goede? Namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. En kijk, dat is de sleutel. God werkt door de ellende van het leven en het goede wat hij daarmee wil bereiken is gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Het is toch wel duidelijk dat als er ellende over je leven komt, dat dan blijkt wat in je karakter zit. Aan ongeduld, aan boosheid, aan onvergevingsgezindheid, aan pogingen om jezelf te redden ten koste van anderen. Dan komt de onhebbelijkheid van je karakter naar boven. En de moeite van het leven is eigenlijk een soort toetssteen, een proef, een examen als het ware, waar je doorheen gaat en wat verduidelijkt wie je bent. Wanneer in jou wordt geprikt en het pijn doet, wat komt er dan uit? En eigenlijk zegt God, ik wil dan dat de Heer Jezus eruit komt. Het karakter van hem die het beeld is van de onzichtbare God. De vrucht van de geest. Dat doet God in de ellende en de moeite van het leven. Wij zuchten vaak om de ellende. En als wij dingen verwachten, dan willen we eigenlijk eten, drinken en kledij, om maar die drie dingen te noemen waarvan de Heer Jezus zegt, daar hoef je niet bezorgd over te zijn. En het zijn eigenlijk dingen die ons een lichamelijk, fysiek welbevinden geven. En denk maar eens na. Eten, drinken, kledij, maar ook vakantie en duizend andere dingen die je wil. Het gaat om welbevinden. En vaak welbevinden in gewone aardse dagdagelijkse dingen. Maar de vraag is, ligt ons welbevinden in God? En ligt ons welbevinden in de goedheid die Hij wil geven, niet door tijdelijke aardse zaken, maar dat Hij door zijn geest het karakter van de Heer Jezus in ons bewerkt, doorheen de moeite en de zorgen. Want het is vaak in de dieptepunten van je leven dat je ook de juiste lessen leert. Kijk, als je op de top bent en alles gaat goed, ja, dan leer je eigenlijk niet zoveel over jezelf. Het gaat gewoon fijn. En je hebt ook niet zo heel veel liefde en geduld en nederigheid nodig. Dat komt allemaal vanzelf op zo'n moment. Maar het is wanneer je in een dieptepunt zit, dat je die dingen nodig hebt. En dat je hart wordt veranderd, wanneer je trouw met God wandelt tenminste. Dat zijn geest zo in je werkt, dat je gelijkvormig wordt aan het beeld van zijn Zoon. Dat is waar het over gaat in de ellende. En kijk, als je hem lief hebt en dat je doel is, dan kan niets je van de wijs brengen. Maar als je hem niet lief hebt, als je de wereld lief hebt, als je geschenken van God lief hebt, zijn gebedsverhoringen meer lief hebt dan hemzelf, dan is alles wat je mist naar aardse normen grote ellende. Het schokt je leven. Het is een aardbeving waar je niet onderuit komt. Maar als je hem kent, heb je diepe wortels. Dan mag het best schudden, dan mag de wind best waaien. Dan is je huis gebouwd op een rots en niet op het zand. En als de wind waait en de storm komt, dan word je niet omvergeblazen, maar blijf je echt staan. Het is hem liefhebben die de sleutel is om al deze dingen te begrijpen. En vast te houden ook in moeilijke momenten. En die moeilijke momenten zijn er wel. Hè? God doet alle dingen meewerken ten goede. Nou, wat is alle dingen? Alle dingen in het algemeen. Alle dingen in het lijden. Maar ook alle dingen in de zonde. Onze eigen zonde. En de zonde van anderen. Nou, alle dingen lijkt mij te zijn alle dingen in de vruchteloze wereld. God gebruikt de verdrukking, de benauwdheid, de vervolging, de strijd met zonde, de moeite met mensen. En Paulus heeft het verder over verdrukking, benauwdheid en vervolging en honger of naaktheid of gevaar of het zwaard in vers 35. Hij gebruikt al die dingen om iets van de Heer Jezus in ons tot stand te brengen. Zijn soeverein handelen, zijn soevereine almacht bestuurt ook deze dingen in de zinloze schepping. Je ziet daar kleine glimpsen van, bijvoorbeeld in het leven van Jozef. Op het einde, wanneer Jacob is gestorven, en zijn broers bang zijn dat Jozef wraak zal nemen, omdat ze hem hebben verkocht naar Egypte, zegt Jozef, kijk, het ligt niet aan jullie. God heeft dit voorzien. God heeft mij hier gebracht om jullie te redden. En eigenlijk de zonde van die broers is een sleutel geweest tot redding van het volk. Genesis 50 vers 20. In 1 Samuel 8 gaat het over de vraag van het volk om een koning. En het was kwalijk in Gods ogen, want hij was de koning. Hij bestuurde het volk en nu wilden ze zijn zoals andere volken. Ze wilden een fysieke koning. Nou, dat kwaad van een koning is uiteindelijk een zegen geworden in die zin dat David, de grote koning, een voorafschaduwing was van de koning met een hoofdletter die de Heer Jezus is. Er komt een koning. De koning die het volk heeft gevraagd zal echt komen. Niet als een Saul of als een David en alle andere koningen die daarna zijn gekomen, maar als koning Jezus. Of de toren van Babel, met als gevolg de verspreiding van de mensen over de aarde en de verscheidenheid van talen en volken. Als je wat verder in de Bijbel leest, dan merk je dat de veelheid van naties en volken, de veelkleurigheid van al die dingen, de veelkleurigheid van God zullen weerspiegelen. En dat God geëerd zal worden in al die naties en volken. Nou, God gebruikt alle ellende, zelfs de zonde van mensen, om iets van hem tot stand te brengen. Vele dingen werken tegen, maar het goede nieuws is dat God die vele dingen die tegenwerken inschakelt in zijn plan voor wie hem liefhebben. En dat is natuurlijk de sleutel. Als je hem niet lief hebt, dan is de aardbeving onoverkomelijk en val je om. Maar als je hem lief hebt, dan weet je, hij doet alles meewerken ten goede. Hij is bezig met in mij iets van Heer Jezus tot stand te brengen. Niets ontsnapt aan zijn leiding. Hij houdt alles in zijn hand. Niets staat buiten zijn wil. God bestuurt zijn voorzienigheid is met mij. Nou, daar heb je zijn hulp voor nodig. Dat is iets wat God doet, ondanks je zwakke gebeden. Ondanks dat je regelmatig valt in zonde en moeite en van geen hout pijlen weet te maken. Te midden van alle ellende, en Paulus noemt in hoofdstuk 8 nog wel wat andere dingen, hè. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard? Die heb ik daarnet ook al genoemd, maar ook verder. Dood, leven, engelen, overheden, krachten, tegenwoordige en toekomstige dingen, hoogte, diepte. Enig schepsel. Maar daar valt alles onder. Wat van al die dingen zal ons scheiden van de liefde van Christus? En het antwoord is niets. Niets zal ons scheiden van zijn liefde. Want hij is met ons en niets kan hem tegenhouden. Ook al ben je slachtoffer van veel ellende, al heb je verschrikkelijk gezondigd, als je je vertrouwen op hem stelt, dan is er vergeving, een nieuw begin, een toekomst waarin meer van het karakter van de Heer Jezus zichtbaar mag worden, ook in jou. En dat is een groeiproces met vallen en opstaan, desalniettemin. Maar het is wel een groeiproces. En als dat begonnen is, als je weet, ja, ik kan in mijn leven aanduiden dat God aan het werk is, ook mijn eigen ellende, maar ook zijn werk, dan weet je dat jouw verlangen om daaruit gered te worden, uit die ellende, en zoals de Heer Jezus te worden, beantwoord door God die door zijn geest voor jou bidt en pleit, door zijn zoon een advocaat heeft die jouw onschuld bevestigt, omdat jouw schuld aan het kruis is genageld, en een hemelse vader die je lief heeft. Niets kan hem tegenhouden in zijn soeverein werk in jou. God deelt zijn karakter met je mee. Dat is een zekerheid en een veiligheid die diepe wortels heeft. In de beloften van God zelf, en van voor de grondlegging der wereld, was je in zijn gedachten, in zijn voornemen, bestemd om in het boek van het leven terecht te komen. En als hij je heeft voorbestemd, dan ben je ook geroepen en gerechtvaardigd en verheerlijkt. Dat is zijn werk in jou. En dat is geen loze belofte. Omdat die belofte gekoppeld is aan wie hij is. Hij is betrouwbaar. Hij liegt niet. Hij handelt soeverein. Hij is almachtig. En aan die God mag je toevertrouwen, want hij zorgt voor jou. Werp al je bekommernis op hem, want hij zorgt voor jou, zegt 2 Petrus 5, vers 7. Kijk, zonder die belofte is alles onzeker. Maar zonder degene die het belooft en het vermogen heeft, is het ook onzeker. De diepste wortels zijn in God zelf. De redding is uiteindelijk gefundeerd in zijn wijzen. Het vertrouwen ligt niet in hoe hard je gelooft. Het vertrouwen, als je maar een heel klein, piepklein geloof als een mosterdzaadje, heeft te maken met hem in wie je gelooft. En waarvan Psalm 23 vers 6 zegt, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere verblijven tot in lengte van dagen. En Paulus drukt dat uit als meer dan overwinnaar zijn door hem die ons heeft lief gehad. Nou, wat kan er meer zijn dan overwinnaar zijn? Even over nadenken. In 1 Johannes 5 vers 4 staat, al wat uit God geboren is, of uit God geboren wordt, overwint de wereld. Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Ja, waarin ligt de overwinning? In het geloof. Niet het verstandelijke geloof, maar het geloof dat zich heeft toevertrouwd aan deze God, die uit deze passage Vader, Zoon en Geest tevoorschijn komt. Als een God die betrokken is bij ons lijden, die ons redt uit ziekte en dood en ellende, op grond van wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dat geloof maakt ons overwinnaars. Maar wat is dan meer dan overwinnaar? Nou, door hem die ons heeft lief gehad. En dan zegt Paulus, ik ben ervan overtuigd dat, en dan geeft hij het lijstje van dingen die in de weg kunnen staan, dat al die dingen ons niet zullen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Nou, dat laatste, dat is het eigenlijk. Meer dan overwinnaar is dat God je lief heeft. Want wat heb je eraan om gered te worden uit ziekte en dood en ellende en een eeuwig leven te krijgen, als het los staat van Gods liefde voor jou? Maar hij heeft ons lief gehad. Hij komt bij ons wonen. Hij is met ons alle dagen. Hij vult ons leven tot op de bodem en tot aan het dak, bij wijze van spreken, met zijn heerlijkheid. Dat is de belofte die over ons leven is gekomen. Niet omdat wij zo'n goed leven leiden, maar omdat de Heer Jezus heeft gezegd, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En als je bent gekomen, dan gelden al deze beloften voor jou. God doet alles meewerken ten goede voor wie hem liefhebben.